Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom aan de luisteraars die via het internet op een later tijdstip met ons verbonden willen zijn. Ook welkom in deze dienst. Vanmorgen gaat voor dominee Maliepaard en hij wordt begeleid achter het orgel de Karel van Egmond. Welkom allemaal. Ik heb vanochtend geen mededelingen, buiten het feit dat wij twee hele mooie dingen hebben die wij u straks mee willen geven, of misschien heeft u ze al gehad. We beginnen met het boekje wat de dominee heeft geschreven voor de kerst. Het boekje heet Zijn Komst. Ook is er een mooie kalender, weer gedrukt voor 2020. U kan hem ook van de tafel halen. Hij ligt ook voor u en voor andere mensen om mee te nemen. Ligt hij compleet, erg makkelijk en er zijn mooie teksten in. Nou, dan heb ik verder geen mededelingen buiten het feit u een gezegende dienst toe te wensen. En draag ik de dienst over aan de dominee.
Een hartelijke goedemorgen toegewenst. We gaan zingen. Ons aanvangslied is Psalm 87. Wij zingen daarvan alle coupletten. Psalm 87 als ons aanvangslied. Staat hij goed? We zijn stil voor het aangezicht van de God van ons leven. Wij prijzen u, God van Abraham, Isaac en Jacob, in en door onze heiland Jezus Christus, onze Abba, onze Vader. Heer, onze hulp is van u. U bent immers de schepper van de hemel en van de aarde. U bent ook degene die trouw houdt tot in eeuwigheid. En u laat niet varen het werk van uw handen. Zo wilt u ons ook vanmorgen groeten. Genade, barmhartigheid en vrede zijn van God de Vader, door ons Heer Jezus Christus, in de gemeenschap en de kracht van de Heilige Geest. Amen. Laten we nu zingen van de ELB 342. Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik u geven, want u bent de weg gegaan die mij redding bracht en leven. 342 van de ELB. Wie bij de Heer Jezus behoort, wie in hem gelooft, mag ook anders tegen de dingen gaan aankijken. Want ik zeg tegen u die dit hoort, hebt uw vijanden lief. Nou, dat is niet iets wat we van nature doen, onze vijanden lief hebben. Maar de Heer Jezus zegt, ja, heb ze lief. En doe hen goed, doe goed aan hen die u haten. Zegen hen die u vervloeken en bid voor hen die u belasteren. Bied hem die u op de ene wang slaat ook de andere. Verhinder hem die het bovenkleed van u afpakt niet ook uw onderkleed te nemen. Maar geef aan ieder die iets van u vraagt en eis niet terug van hem die neemt wat van u is. En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. Als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers ook de zondaars hebben degene lief die hen lief hebben. En als u goed doet aan hen die aan u goed doen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers ook de zondaars doen hetzelfde. En als u leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers ook de zondaars lenen aan zondaars om hetzelfde terug te ontvangen. Maar heb uw vijand lief. Doe het goed. Leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn En u zult kinderen van de Allerhoogste zijn. Want hij is goedertieren over de ondankbaren en slechten. Wees dan barmhartig, zoals uw vader barmhartig is. Oordeel niet, en u zult niet geoordeeld worden. Veroordeel niet, en u zult niet veroordeeld worden. Laat los, en u zult losgelaten worden. Geef, en aan u zal gegeven worden. Een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven. Want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden. Zo ongewoon, hè? Als je dat leest en het de Heere vertelt ons, kijk, dat zijn nou de regels van het Koninkrijk van God. En we beseffen, als we dat lezen, dat we vaak ook het niet doen uit onszelf. We beleiden ook onze zonde daarin. Psalm 130, vers 1, 2 en 4 is ons lied ter verootmoediging. Laten we samen de Heere zoeken in gebed. Dank u wel, hemelse Vader, dat u zich zo geopenbaard hebt als een God die goedertieren is, uw trouwe verbondsliefde is altijd er. U houdt vast en u bent trouw aan hetgeen wat u begonnen bent te doen. En dat is wel heel belangrijk, juist ook in deze laatste zondag van het kerkelijk jaar, waar er ook in een aantal kerken ook gedacht wordt, herdacht wordt aan degene die hen ontvallen zijn. Heer, we danken u dat u een God bent die trouw blijft, dwars door de dood heen. En dat als u eenmaal iets gekocht en betaald hebt en u zegt het is mijn, dan kan zelfs de dood ons niet scheiden van die liefde welke is in Christus Jezus onze Heer. Wat is dat goed, Heere, dat u doorgaat met uw werk en dat u dat werk ook openbaart, laat zien, bekend maakt, verkondigt en ook afmaakt. Heere, u voltooit wat u begonnen bent. Dank u wel daarvoor. En dank u wel dat u dat niet doet door onze werken, want dan komt het er niet van. Wij zijn uit onszelf ellendige mensen, dat wil zeggen uitlandig. We zijn niet meer thuis bij het goede, bij de liefde, bij allerlei andere dingen die u gegeven hebt in het paradijs aan de mens. Maar Heere, we slaan zo vaak de plank mis. Als je zegt, heb je vijanden lief? Wauw. Dat kan je leren van de vervolgde kerk bijvoorbeeld. Mensen die anderen vermoorden omdat ze christen zijn. En toch dat die vergevende liefde er is. Heb je vijanden lief? En hoe zit het met ons als ons iets wordt aangedaan? Hoe vaak kunnen we daar maar niet overheen komen? Of zijn we daar jaren mee bezig? Heren, wat bent u totaal anders en wat wilt u ons bevrijden en verlossen van alle haat en bitterheid en al die zaken die niet bij u horen? Wilt u ons de zonde vergeven? Wilt u ons dat niet toerekenen, alle verkeerde dingen? Ook als christen doe je zo vaak dingen die niet goed zijn. Dank u wel dat je er niet mee mag blijven lopen, maar altijd weer de toevlucht mogen nemen tot u. Tot u, Heer Jezus Christus. Tot u en tot uw kruis. Tot uw verzoenend lijden en sterf als het rustpunt van ons hart. En daar komen we echt ook tot rust. Als we onze zonden belijden, dan mogen we weten dat u getrouw bent om onze zonden ook te vergeven. En dan reinigt u ons van die zonde. Dan is die zonde weggedaan. En dan komt u er nooit meer op terug. Wij wel, wij komen er vaak wel op terug in ons eigen leven. We hebben er best wel moeite mee om onszelf te vergeven als er dingen verkeerd zijn gegaan. Heere, help ons om ook onszelf te vergeven. Wilt u het bewerken door uw Heilige Geest? Wilt u het bewerken door uw genade en liefde en door uw woord? Als we straks weer ook gaan luisteren naar uw woord. En dat doen we niet alleen hier, maar ook samen met alle heiligen, alle gelovige mensen over het rond der aarde. Heren, we danken u dat we daarin dan niet alleen zijn, maar dat we, als we u kennen, mogen behoren tot die scharen die niemand kan tellen. Uit alle volkeren, stammen, talen en natiën, die op een gegeven moment voor uw troon zullen staan. Geef ook dat we erbij mogen zijn. Dat dat een diep verlangen is, Heere, wilt u ons de zekerheid geven dat ook wij onze namen staan in het boek des levens. Want alleen degene die in dat boek staan, die mogen erbij zijn. In het boek van het Lam, gekocht en betaald. Heere, wilt u dat zomaar uitwerken in ons leven? Dat we daarin groeien mogen, in de zekerheid. En dat we ook daarvan mogen getuigen, nu het advent weer aanstaande is. De komst van de Heere verwachten we. Heere, geef dat we in ons doen en laten ook iets van die liefde mogen uitstralen. Naar elkaar toe allereerst. maar ook naar de wereld toe. We staan midden in de wereld. In een wereld die verloren is, terwijl ze het zelf niet weet. Zelf denkt ze dat ze bezig is om een betere wereld te maken. Maar heren, wij weten wel beter, omdat we niet beter zijn. Maar u hebt het ons geopenbaard. Zegen zo de bediening van het woord. Ook vanmorgen mochten we weer via Bo de uitzendingen verzorgen. En dank u wel dat het elke week gebeurt. Dat we door liederen, door het woord. We weten niet hoeveel mensen kunnen we bereiken. Maar Heer, we leggen het maar bij u neer. U weet het wel. U weet ook hoe het uitwerkt. En wilt u het alstublieft gebruiken voor die eenzaam die dan toch maar de radio aandoet op zondagmorgen. En dan komt dat woord binnen. En de liederen komen. En dan word je opgetild misschien. Heren, wilt u dat uitwerken in de harten van die mensen die u op het oog hebt. Heren, zegen ook onze kinderen en kleinkinderen. We missen ze. We missen ze hier in ons midden. We missen ze misschien dat ze zeggen van, oh ja, maar ze gaan hun eigen weg. Kleinkinderen, we missen ze. We zijn er elke keer weer een beetje van ontdaan. Dat ze andere wegen gaan belichten. Of dat ze anders tegen de dingen aankijken. Heren, we bidden u. Wilt u toch goed en nabij zijn hen. Trek hen met de koorden van uw liefde. Geef dat ze ook tot dat levende geloof in u mogen komen. Dat geloof wat bergen verzet. Dat geloof dat ziet op Jezus en Jezus alleen. Heren, we leggen dit alles zo voor uw troon neer. Omdat we vanmorgen tot de troon van de genade zijn mogen komen. Door het offer van Christus. Door die weg die u hebt ingeleid en ingewijd. En dan staan we voor uw troon. En dan staan we zelf met lege handen. Met een leeg hart. En we vragen u, vul ons hart. Vul ons leven. Met uw tegenwoordigheid. Met uw woord en met uw Heilige Geest. Dat de dienaar op de kansel niet alleen hier, maar ook elders het woord krijgt bij de opening van zijn mond. Om dat ons te kunnen doorgeven zoals u dat wil en vraagt. Kom in ons midden, Heilige Geest. Zet alles apart weg wat niet is tot uw eer. Doe het weg en vul ons hart vanmorgen met die overmacht van liefde. Trouw, genade en goedertierenheid. Dank u in Jezus' naam, uit genade. Amen. Gemeente, wij lezen vanmorgen twee gedeeltes uit Gods heilig woord. Mag stilstaan bij het derde kenwoord, kenmerk van onze gemeenteopbouw. Dat is zijn goede relatie. En we gaan daar verder over. We hebben het al met de Bijbelstudie mogen doen. Het was trouwens we hadden er hele goede gedachten over. Over de Bijbelstudie. Zo, wat waren we met elkaar goed. Niet dat wij goed zijn, maar dat we goed bezig waren. Hè? Dat is de mensen die daar waren. Die zeggen van ja, het was goed. Het is niet altijd even makkelijk, de Bijbelstudie. Maar ja, dat hoeft het toch niet te zijn. Je moet er ook. Zeg maar, je wil, als je Engels studeert, dan kost het je ook moeite of Frans. Stel voor dat je Frans wil leren. Nou ja, hallo. Dus je moet er je best voor doen. En dat is helemaal niet erg. Want de Heer zegt, strijd om in te gaan. Klopt, bid. Nou, zo mogen we ook bezig zijn. Maar het was een hele gezegende avond, dacht ik. Als het anders is, dan hoor ik het graag, maar. Dus we gaan er nu op door. En u bent altijd van harte uitgenodigd om ook dat in te haken in januari. Wij lezen uit Jesaja 8. En dan vanaf vers 11 tot en met vers 22. En dan lees ik ook nog 6 en 7, want die haal ik ook nog aan in de preek. Dus Jesaja 8, 6 en 7 en dan gaan we bij 11 verder. Omdat dit volk versmaadt de zacht stromende wateren van Siloa. En haar vreugde is bij Rezin en de zoon van Remalia. Daarom zie, doet de Heere over hen komen de machtige, geweldige wateren van de rivier de Eufraat, namelijk de koning van Assyrië met al zijn luister. Deze zal buiten al zijn stroombeddingen treden en over al zijn oevers heen stromen. Immers, zo zegt de Heere, vers 11 tegen mij, zo heeft de Heere tegen mij gezegd, toen zijn hand mij te sterk werd en hij mij onderwees dat ik niet in de weg van dit volk moest gaan. U mag geen samenzwering noemen, alles wat dit volk een samenzwering noemt. En wat zij voor bevreesd zijn, waar zij voor bevreesd zijn, daarvoor mag u niet bevreesd zijn en niet schrikken. De Heere van de legermachten, hem moet u heilig achten. Hij is uw vrees, hij is uw verschrikking. Hij zal tot een heiligdom voor u zijn, tot een steen des aanstoots en een rots waarover men struikelt voor de beide huizen van Israël, tot een strik en een val van de inwoners van Jeruzalem. Velen onder hen zullen struikelen, vallen en gebroken worden, verstrikt raken en gevangen worden. Bind het getuigenis toe. Sorry. Verzegel de wet onder mijn leerlingen. Ik zal de Heere verwachten, die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jacob. Op hem zal ik hopen. Zie, ik en de kinderen die de Heere mij gegeven heeft, dienen tot tekenen en wonderen in Israël, afkomstig van de Heere van de legermachten, die op de berg Sion woont. Wanneer zij dan tegen u zeggen, raadpleeg de geesten van doden en waarzeggers met een gelispel en geprevel, zegt dan, moet een volk zijn God niet raadplegen? Moet men voor de levende de doden raadplegen? Terug naar de wet en het getuigenis. Als zij niet overeenkomstig dit woord spreken, zal er voor hen geen dageraad zijn. Men zal er ter neergedrukt en hongerig rondtrekken. Wanneer het gebeurt dat men honger lijdt, zal men uitbarsten in woede en zijn koning en zijn God vervloeken. Of men de blik nu naar boven richt of naar de aarde kijkt. Zie, er zal benauwdheid en duisternis zijn, angst aanjagende donkerheid. En men zal voortgedreven worden het donker in. We lezen verder in de brief van de apostel Petrus, die het ook heeft over de hoeksteen. 1 Petrus hoofdstuk 2. We lezen 1 Petrus hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met vers 10. En daarna zingen we van Psalm 118, het 11e vers in de oude berij. Psalm 118, vers 11. In de oude berijming. De apostel Petrus zegt dan, leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, alle huichelarij, alle afgunst en alle kwaadsprekerij. Verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertier is. En kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift, zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is, en wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzame geldt, de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden en een steen des aanstoots en een struikelblok voor hen namelijk, die zich aan het woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe ze ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakt, omdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. Zalig bent u en jij als je het woord van God hoort en het bewaart, zegt de Heer Jezus, om er ook uit te leven. Halleluja. Thank you. ons Amelied is gezang 291. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Apostel Peter zegt ons daarom in hoofdstuk 2 vers 6. Ik vind het altijd trouwens mooi, broeders en zusters, dat je als je zo de schrift leest, dan ben je eigenlijk onder het gehoor van de apostel Peter zelf en onder het gehoor van Jezus zelf. Hè? Dat mag je dan weer eens realiseren. Vanmorgen waren we heel dicht bij de berg, de bergreden, hebben we gelezen een stukje. En ook, dus door de geest word je als het ware onder zijn gehoor geplaatst. De apostel zelf is aan het woord en de Heer Jezus zelf is aan het woord. Nou, daar word je toch helemaal stil van. Als je dat je realiseert. Toch? Ja. Daarom staat er in de schrift, zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Zijn goede relatie. Broers en zusters, wat wordt er veel over relaties gesproken? En ook over veel gezongen over relaties. En met name over verbroken relaties. Hoeveel liederen gaan er niet over liefde die op de een of andere manier teleurgesteld raakt in anderen? Je kan het zo gek niet bedenken of er wordt over gezongen of over gesproken. Relaties tussen man en vrouw. Relaties tussen ouders en kinderen, kleinkinderen. Relaties in verenigingsverband. Ook in kerkverband wordt er veel gesproken over relaties die onder druk staan. Zaken als abortus en euthanasie spelen daar een grote rol bij. Maar ook zaken als vrouwen in het ambt, homofilie. Hoe kijk je naar de schepping of de evolutie? Heeft alles te maken met hoe je als gelovige tegen de schrift aankijkt. Of je werkelijk beseft dat je onder het gehoor bent van de Heer Jezus en van zijn apostelen. Of dat je het allemaal wat anders bekijkt. Op vele vlakken staan relaties onder druk, toch? Kijk maar naar de wereld om ons heen. In Nederland speelt de relatie burgers-overheid een grote rol. Denk maar aan het boerenprotest, aan het protest van de leerkrachten, de bouw of de jeugdzorg. Of hoe ga je om in deze maatschappij met iets als schepping en milieu, allerlei zaken die de revue passeren, verschil tussen rechts en links, stikstofprobleem, nou noem ze maar op. Kortom, op alle vlakken is er onrust. Om dan maar niet te spreken wat er wereldwijd aan de hand is. Hele bevolkingsgroepen voelen zich onderdrukt, niet serieus genomen. Denk maar aan Bolivia, Hongkong, Tsjechië, Irak, Iran, nou noem maar op. Te veel om op te noemen. En in dit alles mogen we vanmorgen aandacht hebben voor zijn goede relatie. Om ons daardoor de weg te laten wijzen. Laten we eerst eens kijken hoe dat ons voor de ogen geschilderd wordt in het Oude Testament. En we nemen onze uitgangspunt bij de profeet Jesaja. Wat is er aan de hand? Koning Achas van Juda, in die tijd was er een tweestammenrijk en een tienstammenrijk. In het tweestammenrijk regeerde de koning uit het huis van David. En in het tienstammenrijk regeerden andere koningen uit andere huizen. En koning Achas is eigenlijk heel erg angstig voor buitenlandse macht. Syrië. Maar ook voor het tienstammenrijk. Want die zijn van plan om te strijden tegen hem en tegen Jeruzalem. En wat doet koning Achas? Koning Achas zoekt zijn hulp niet bij de Heere, maar bij dat steeds machtiger wordend koninkrijk Assyrië. Dat ligt achter Syrië. Het ligt bij de Eufraat. Deze koning maakte het zo bold, koning Achas, dat hij in plaats van het koperen altaar dat Salomo had laten maken voor de tempel in Jeruzalem, een ander altaar, een Assyrisch altaar, in de tempel laat plaatsen. Je kunt het lezen in 2 Koningen 16. Alleen maar om de koning van Assyrië te behagen. Maar daarmee bracht hij als het ware vreemd vuur voor Gods aangezicht. Hij pleegde dus daarmee afgoderij. En Jesaja, die moet nu als het ware daar het oordeel over geven. Maar allereerst doet hij dat, als je bijvoorbeeld Jesaja 7 leest, dan mag Achas zelfs een teken van God vragen. En dat wil hij niet, maar dan geeft God zelf het teken van Immanuel. Dus daar, dat zie je altijd in de schrift. Hè. Er is oordeel, maar tegelijkertijd is er ook genade dwars door het oordeel heen. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En dan moet de profeet Jesaja, dat hebben we gelezen, over die koning van Syrië, Rezin, de zoon van Remalia, het oordeel aanzeggen. Maar ook over de koning van het tienstammenrijk. Trouwens, dat tweestammenrijk krijgt ook wel het een en ander mee. Want wat gebeurt er? Achas had dus hulp gevraagd bij de koning van Assyrië. Die komt, die verovert Damascus, de hoofdstad van Syrië, maar ook loopt hij tienstammenrijk onder de voet en worden ze meegevoerd naar het verre oosten. Maar ook, broeders en zusters, als je denkt dat je het zonder de Heere kan redden, dan heb je het mis. Want ook koning Achas had zijn hulp gevraagd bij, uit angst van hoe zal dat gaan, bij die koning van Assyrië. Maar we zien dat 10 jaar later, onder zijn opvolger, koning Hizkia, dat de koning van Assyrië voor de poorten van Jeruzalem staat. Om dat ook te veroveren. En als de Heer dan niet had ingegrepen, was ook Jeruzalem werkelijk ook onder de voet gelopen. Broeders en zusters, Juda, dat tweestammenrijk, had niet genoeg aan de zacht stromende wateren van Siloa. En dat is eigenlijk het beeld van Gods genade, Gods hulp, Gods heil in hun midden. Maar ze zochten het als het ware bij de snel stromende, ruwe wateren van de Eufraat. Oftewel, ze zochten het bij de wereld. En toen ik zover was, dacht ik van, is dat ook niet voor ons een groot gevaar? Dat we misschien ons laten leiden door angst, kerkelijk gezien of persoonlijk, dat we ons hulp misschien wel gaan zoeken bij de wereld. Of bij dit of dat. Dat zie je zo vaak in de kerk ook plaatsvinden. Hè? Laten we allerlei nieuwe vormen van kerk zijn eens uitproberen. Want de jongeren, die zijn er niet. En hoe bereiken we het nou? Velen hebben niet zoveel meer met de traditionele vormen van kerk en kerkdienst. Het moet allemaal anders. In plaats van dat men in alles volkomen afhankelijk wil zijn en blijven van de Heere, dat ze hem aanhoudend willen zoeken in gebed, wordt er zo vaak gekeken naar anderen. Kijk, die doen het ook. En voordat je het weet, zou je met de grote massa meegaan. Een belangrijk punt op dat vind ik heel typerend. Je hoeft het niet met mij eens te zijn, toch wil ik het noemen, op het gebied van muziek, zang en dans. Denk maar aan zoiets als de Passion. Met wereldse muziek en vervlakking van het evangelie proberen mensen andere mensen te bereiken met het evangelie. Wat geen evangelie is, als niet onomwonden mensen worden opgeroepen om zich te bekeren. Opdat ze allen verloren zondaars zijn. En met een beetje gevoel kom je er niet. Blijf je in de ellende. In plaats van dat je werkelijk gered wordt door het kruis en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat gevaar is er. En toch horen we, en dat zien we ook in de Bijbel, aan de ene kant het oordeel over die weg van Gods volk om het ergens anders te zoeken dan bij hem alleen. Aan de andere kant horen we ook Ze worden trouwens opgeroepen om terug te keren naar zijn woord en zijn getuigenis. Horen we ook dat God zelf ingrijpt om zijn schapen te leiden. Hij geeft hen zelf vaste grond onder de voeten. Hij wil hen bemoedigen. Hij wil hen laten zien dat hij Immanuel, God met ons is. Ze hoeven niet bang te zijn voor wat dan ook. Maar alleen hun God met diepst ontzag mogen eren, volgen en dienen. En daarom spreekt Jesaja nu over een hoeksteen, een steen des hoofds, die de Heere in Sion gelegd heeft. Dat is de plaats van Jeruzalem, de plaats waar Gods volk wil wonen en waar God wil wonen, waar zijn heiligdom staat, waar de goede relatie mag beleefd worden tussen hem en zijn volk en tussen de mensen onderling. Dan geeft de Heere zelf dus een fundament waarop je als volk en als gelovige je leven op kunt bouwen. Een hoeksteen is een fundamentsteen die het hele gebouw bij elkaar houdt en draagt. God geeft een plek waar je veilig bent, een burcht, een veilige toren. Maar is dat niet juist het probleem van het volk van God toen? Ze wilden niet afhankelijk zijn en blijven in alle omstandigheden en in alle gevaren van de Heer God alleen. Ze hebben zich gestoten toen al aan die steen die God zelf daar gelegd heeft. En ze zijn erover gestruikeld. Over God en zijn woord, zijn Torah, om hun eigen wegen te gaan. En dat gold voor de tijd van Jesaja ook al. Want de Heere gaf die belofte. Maar ze wilden daar hun leven niet op bouwen. En zo was het ook in de tijd van de Heere Jezus. Die dit gedeelte, maar ook andere gedeelten, Jesaja 28 bijvoorbeeld staat het ook, Psalm 118, we hebben erover gezongen, over de steen, die heeft dat allemaal op zichzelf betrokken. Hij is door God zelf in Sion gelegd, de hoeksteen. Hij is het fundament van het volk van God Israël. In zijn woorden, in zijn werken, in zijn kruis en in zijn opstanding is hij voor hen alles. Maar de meeste Joden wilden dat ook in zijn tijd niet, net zoals in de tijd van Jesaja. Zij wilden wel een goede relatie tot God en de ander, maar ze zochten het buiten Jezus om. Buiten de hoeksteen. Deze steen hebben ze zelfs verworpen als zodanig. En toch, en dat is heel opmerkelijk, heeft de Heer juist dat gebruikt om de verlossing, het heil tot stand te brengen. Want, Paulus zegt, hun val is de rijkdom voor de wereld geworden. Zelfs de apostel Paulus spreekt erover. Het heil is daardoor niet alleen beperkt tot Israël, maar uit Sion is de wet uitgegaan. Gods woord uit Jeruzalem tot het einde van de aarde. Maar broeders en zusters, we mogen niet de fout maken dat we nu zeggen, heel Israël is over die steen gestruikeld. Want dat is niet waar. Zoals het niet waar was in de tijd van Jesaja. Jesaja en zijn leerlingen zijn erover niet gestruikeld. Zoals het ook in de tijd van Elia. Dat er Elia met die 7000 niet over die steen gestruikeld is. Ze hebben hun knieën niet voor de Baal gebogen. Zo was het ook in Jezus' tijd. Denk maar aan Simeon en Anna. Denk maar aan zijn discipelen. Denk maar aan de vrouwen die hem dienden. Aan de herders, de apostel Paulus. Denk maar aan die 3000... die op het Pinksterfeest tot geloof kwamen. En zoveel meer. Maar, broeders en zusters, hoe staat het er met de gemeente nu voor? In onze tijd. Met de nieuwtestamentische gemeente die nu bestaat uit gelovigen uit de Joden en uit de heidenen. Door Gods genade en verkiezende liefde mogen wij leren zien dat er maar één is die de goede relatie tot God en tot elkaar tot stand heeft gebracht. Namelijk de Heer Jezus Christus. Hij is onze vrede. En dat het er juist op aankomt dat onze relatie met God en de naaste door hem sterk zal zijn. Of anders gezegd, dat we in geloof zullen leven uit zijn goede relatie. Immers, hij is onze vrede. Hij heeft die twee één gemaakt in zijn eigen lichaam, zoals we dat ook bij de Bijbelstudie hebben gezien. Hij heeft het alles volbracht. In hem ligt er die goede relatie, niet in onszelf. Maar alleen in Jezus Christus ligt die liefde tot God, maar ook die liefde tot de naaste. En waar staat de gemeente nu, wij? En dat is de vraag, waar staan wij nu als het hier om gaat over zijn goede relatie? De apostel Petrus geeft ons enige richtlijnen om daar op de een of andere manier ook vrucht van te zien. Allereerst, en we hebben het gelezen, gaat hij stilstaan bij datgene wat die goede relatie in de weg kan staan. Dat we dat benoemen, aanwijzen, maar ook afleggen en wegdoen. Nou, kijk eens wat hij allemaal noemt. Leg dan af, zegt hij op een gegeven moment. Als we de tekst daarbij houden en halen, dan zien we dat hij spreekt, nogmaals, hij spreekt dus niet tegen niet-gelovige mensen, maar hij spreekt juist tegen christenen, gelovige mensen. En dan zegt hij tegen die gelovige mensen, dus ook tegen ons, leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, alle huichelarij, alle afgunst en alle kwaadsprekerij. Nou, dat is nogal wat. Met andere woorden van, hij spreekt tegen zondige mensen die wel behouden zijn in Christus, maar dat wil niet zeggen dat er geen slechtheid kan voorkomen in de gemeente en in je persoonlijk leven. Slecht denken over anderen, slecht doen in plaats van het goede te doen. Noem maar op, wat schrik je soms van je eigen gedachten? Dat je soms aan het roddelen brengt, kwaadsprekerij noemt u ook, roddelen over de ander. En dat je de ander in het verkeerd daglicht stelt, of dat je maar halve waarheden spreekt over die en die in de gemeente, of noem maar op. Ook dat komt er, maar dat staat zijn goede relatie in de weg, omdat dat verkeerde dingen zijn. Als de Heilige Geest ons daarbij ontdekt, dan mag je dat afleggen. Bedrog. Hey, je bedriegt de zaak, dus met andere woorden, je doet de zaak anders voor dan dat het in wezen is. Je speelt mooi weer, het is werkelijk anders. Huichelarij, je huichelt. Oh, je huichelt misschien dat je vroom bent. Of dat je gelooft. Of dat je, nou noem maar op, nooit geen dienst overslaat. Maar als je kijkt hoe het in je leven is, dan zou je dat kunnen zeggen, huichelarij. Met andere woorden van, kijk eens naar mijn leven, dat op geen enkele manier laat dat zien dat ik een gelovig iemand ben. Afgunst. Ik ben jaloers op die. Of jaloers op dat. Of zus of zo. Nou, noem maar op. En zo kan je die lijst met zonden nog wel eens aanvullen. En als je kijkt hoe de apostel Paulus ons aanspreekt in zijn woord, dan zijn er zoveel. Met andere woorden, het gaat hier over de vrucht van het werken van het vlees. En zeg maar niet dat het bij jou niet zo is. Want als je zegt dat je geen zonde hebt, dan misleid je jezelf en de waarheid is in je niet. Als we dat ontdekken bij onszelf, dan is het goed om het te belijden en ook af te leggen. Dat is de eerste stap naar een leven uit zijn goede relatie. Het tweede is, verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord. Dat is het tweede. Nou, moet je even aan een klein kind denken, pas geboren is. Wat doet dat kind? Slapen en huilen als er tijd is om te eten. Verlangen als het gezond is naar de zuivere moedermelk. Naar de melk van om te groeien. De Bijbel zegt van, je legt iets af, je verlangt naar het woord van de levende God. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn levenspad. Dat is, en dan mag je zeggen, ja, maar hoe speelt dat woord dan in mijn leven een rol? Ga ik alleen naar de kerk om een keer, nou ja, als het zondag mag niet te lang duren, uurtje, nou hooguit. En is het dan, maar hoe zit het thuis dan in dat woord? Is het woord een levend woord? Verlang je ernaar, elke dag weer? Leef je uit dat woord? En je kan nooit uit dat woord leven als je er niet eerst bij stilgezet wordt, elke dag maar weer, dat je mag leven uit dat woord. Als een kind niet eet, dan maken we ons zorgen, toch? Dan zeg je van, dat kind moet eten. 3 keer of 4 keer, wat is het? Beetjes. Maar als wij het woord niet tot ons nemen, laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen, dan merk je, oh, wij zijn zo druk. We komen niet aan dat woord toe. We zijn zo druk met sociale media, met al die dingen die op onze telefoon komen, dat we niet eens tijd hebben om... Dat is een gevaar. En zo zijn er zoveel dingen die dat woord in de weg kunnen staan. Geen tijd om te eten 's morgens. Laat staan dat we dat Bijbeltje openen. Aan het begin van de dag. Ja, dat doe ik eigenlijk 's avonds voordat ik naar bed ga. Heb ik een hele dag al achter de rug. En pas 's avonds voordat ik naar bed ga, ga ik het woord van God openen. De krant, die lees ik misschien wel het eerst. Broers en zusters, dat is dus de omgekeerde wereld. Daarom het woord mag rijkelijk in je wonen. Verlang ernaar. Als je dat niet hebt, dan zeg je, hé, dat is dus niet een gezonde zaak. Als je verlangt naar het woord, dat is een gezonde zaak. Want een kind dat niet verlangt naar, zeg je, daar maak ik me zorgen over. Hij moet naar de dokter. Daar moet iets aan gedaan worden. Hij moet groeien. Nou, zo is het ook met het geloof. Groeien in dat woord, zodat je, laten we zeggen, daar helemaal in gaat meekomen. Dat is het tweede. Het derde is, wat het te maken heeft met zijn relatie, is dat je komt tot hem, de levende steen. Want je leven moet ergens op gebouwd zijn. Waar bouw je je leven op? Wat voor fundament heb je in je leven? Dat is zijn goede relatie, niet jouw goede relatie, want die heb je niet uit jezelf. We zijn een zondig mens, we slaan alle kanten de plank mis. Als je bidt zonder Jezus, dan vind je geen hemelse vader, maar een rechter die ons moet oordelen. Dus waar bouw ik mijn leven op? Dat proberen we altijd ook te doen met de avondmaal. Hè? Altijd maar weer opnieuw te zeggen, daar is ons leven op gebouwd. Op zijn verlossend lijden en sterven. Het leven is mijn Christus. Dat is de steen. En heel veel mensen willen het niet. Ze hebben hem verworpen in de tijd van Jezus, ook vandaag. We willen wel godsdienst hebben, maar Jezus in alles. Broers en zusters, de Heer roept ons op via de profeet of de apostel Petrus om te komen, om je, laten we zeggen, in alles op hem te bouwen. Zijn naam is een sterke toren. De rechtvaardige snelt erheen en is veilig. Je mag je toevlucht nemen. De Heer Jezus heeft dat heel nadrukkelijk ook een keer duidelijk gezegd, dat je op hem mag bouwen tijdens het Loofhuttenfeest. En daar spelen die wateren van Siloa een bepaalde rol. Het Loofhuttenfeest, dat is net achter de rug in Israël. En dan wordt er elke dag, dus iedereen die komt naar de tempel toe, naar het huis van God. En dan wordt er elke dag wordt er door een priester met een kan, een gouden kan, in optocht gaan ze naar het badwater Siloa. Naar de snel, zacht stromende water van Siloa. Als beeld van waar haal je het vandaan, waar zoek je het. En dan pakt die priester het, die schept met vreugde water uit de bronnen van het heil. Kom, scheppen we met vreugde water uit de bronnen van het heil. Dan gaan ze in optocht terug, elke dag. Dan gaan ze rond het altaar en dan wordt het water uitgegoten, eigenlijk in een schaal wat daar is. En dan wordt er gezegd, Psalm 118, vers 25, och Heere, geef toch heil, breng toch heil, geef toch voorspoed. Want Loofhuttenfeest was niet alleen een feest voor de geestelijke aspecten, maar het was ook een feest om water te ontvangen uit de hemel, zodat het weer allemaal kon gaan groeien. Dat werd elke dag gedaan. En op de laatste, de grote dag van het feest, gebeurde dat opnieuw. Dan is Jezus in de tempel. In de tempel. Als de hoeksteen. En dan opnieuw die hele ceremonie. En dan lopen ze er 7 keer om dat altaar heen tenslotte. En gieten dan het water uit onder het roep van, och Heere, breng toch heil. Dan staat Jezus daar en hij roept met luide stem, als je dorst hebt, dan kom je tot mij en drinkt. Want gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Dus de ceremoniën, De schaduw vertelt iets op wat Jezus is komen doen als de hoeksteen. Kom tot mij, bouw je leven op mij. En dan gebeurt er iets wezenlijks. Want dan komt dat levende water vanuit de Siloa, het beeld van die zacht stromende wateren van Siloa, komt in je eigen hart. En dat is de Heilige Geest die je doorstroomt en bezielt en vervult met zijn tegenwoordigheid. Broeders en zusters, wat willen de mensen vandaag? Willen de mensen toch weer die snel stromende wateren van de Eufraat? Oftewel, zoeken de mensen het ook in de kerk vaak bij de wereld, bij de wereldse dingen, zoals dat, hè? Succes, al die andere dingen. Of zeggen wij, nee, we gaan naar de hoeksteen toe. Kom tot hem en laat je ook zelf gebruiken. Dat is de volgende stap, hè? Dus niet alleen het komen tot hem, het je vullen met hem, maar ook je laten gebruiken door hem. Je komt tot hem, in hem vind je een goede relatie, tot Israël, tot elkaar, tot God. En dan vult hij ons met zijn goede relatie, met zijn liefde. En wat gebeurt er nou? De apostel Paulus of Petrus zegt dan, dan laat je je ook inschakelen om ook een levende steen te worden van de bouw van het geest. Dus je bent allemaal een godsgebouw. God maakt het gebouw in deze wereld, zijn tempel, zijn huis. Een fundament ligt er, de hoeksteen. Dat steunt, daar steunt alles op. En jij mag een steen worden, een levende steen, gebouwd op dat fundament. Dus dan ben je nodig. Jij bent nodig voor dat gebouw van Gods huis. Je bent niet overbodig, maar je bent nodig. Want iedereen is nodig voor de bouw van het geestelijk huis. En laat je je ook gebruiken, laat je je inschakelen. Dat kan alleen als je ook vervuld bent met de Heilige Geest. Broers en zusters, en wat mag je dan zijn? Nou, dan ben je niet alleen een gebouw, dan ben je ook nog een priester. Een priester. En een priester die doet dienst namens de Heere, die dient de Heere in dat huis van God. En dat mag je zijn in en door de Heer Jezus. Je brengt een offer. Allereerst mag je jezelf ten offer brengen. Dat is een levend offer. Heere, hier ben ik. Heere, kom tot u. Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zon. He, dus neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw Heer. Weet je wel, die hele mooie vers. Dat je mag leven uit genade. Zeg, Heer, hier ben ik. Wilt u mij gebruiken in mijn gezin, in de kerk, in mijn omgeving, als een priester. En een priester geeft zichzelf, offert, maar bidt ook. Dus vandaar dat we ook zo graag willen dat we met elkaar dat gebedsboekje, weet u wel, elke dag zijn we even met elkaar priesters, samen. En we bidden voor dat ene onderwerp even. En dan ziet de Heer daar in Noordwijk zoveel priesters die vragen om dat ene ding. En die weten, klopt, en bid. En we doen het elke maand opnieuw. En we bidden voor de zegen. En we bidden voor Gods genade. We bidden voor Bo. We bidden voor de gezinnen. We bidden voor, noem maar op. We bidden. En dat gebed, dat is het welriekende reukwerk voor Gods aangezicht. Zo staan wij als Noordwijk. En dan, zo staan we voor Gods aangezicht. In Christus. Samen met al die heiligen. Die dat ook doen. Priester bidt. Priester offert. Een priester die legt de Bijbel uit. Die weet, dat staat er in Gods woord. Zo ben je een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk ten eigendom. Om de grote daden te verkondigen. Dat willen we doen. In alle gebrokenheid en kleinheid willen we staan op dat fundament om daaruit te leven. Broers en zusters, dat reikt de apostel Petrus ons aan vanmorgen. Laten we daarop gaan staan, in geloof. En veel, misschien wel alles, van hem verwachten. Ook vandaag. Amen. Wij willen samen danken en bidden. En we willen de Heere zoeken als priesters voor Gods aangezicht. In en door de hoge priester, Jezus Christus. Dank u wel, Heere, dat u ons wil gebruiken in uw dienst. En Heere, want alleen redden we het niet. Alleen zijn we verloren mensen. En lukt het ook niet in de gemeente als we leven uit het vlees. Maar als we leven op dat fundament. En als we het woord van God tot ons nemen, indrinken. Als u dat bewerkt door uw Heilige Geest, Heer Jezus, dat we op u bouwen, op u vertrouwen. Heer, dan kan geen storm in dit leven ons als het ware overwinnen. Want een wijs man bouwt zijn huis op de rots, op de rotssteen. Heer Jezus. Heer, als u wilt dat wij hier als gemeente, zelfstandige gemeente, mogen blijven, dan gebeurt dat ook. En daar willen we ook om vragen. Dat is ons verlangen. Wilt u ons ook staande houden? Geven dat we het vol kunnen houden en dat er toekomst is. Hoe u dat dan uitstippelt. Geef ook wijsheid en inzicht aan de kerkenraad en ons allen. Omdat we er samen ook nog zo bij betrokken zijn dat er iets van ons mag uitgaan. Zelfs iemand die ouder is geworden, daarvan staat in de Bijbel dat ze tot in de ouderdom vrucht zullen dragen. En als je ziet naar een grote boom die heel oud is, wat kan er niet veel vrucht aan zo'n boom groeien? Geweldig veel kastanjes of beukennootjes of vrucht. Heren, naarmate wij wat dat betreft ouder worden, mag dat ook aan ons leven te zien zijn. Vrucht van liefde, blijdschap, geduld. Dat kan alleen als u dat in ons leven wil uitwerken, Heer Jezus Christus. Dat is geen wensdenken, maar dat is iets wat u ons aanreikt en uitdeelt en geeft.